All right, guys, welcome back to another casual conversation with Gregory and Timothy. The topic van vandaag is black markets, and Greg zal even korte inleiding geven hierover, en dan zullen we de conversatie gewoon starten. Greg, the floor is yours.
All right, het lijkt me handig om te beginnen met een definitie van wat black markets zijn. Een black market zijn goederen die gehandeld worden die illegaal zijn, of ze zijn tegen de established order van regels. Dus het hoeft niet per se door een overheid te zijn, maar een black market kan er ook zijn wanneer er een groep bedrijven is en wat hun regels zijn en wat onder hun regels valt, dat is dan een black market. Oké, en het lijkt me handig om dit gesprek ook een beetje af te bakenen, want black markets zijn een heel breed onderwerp. Ze kunnen gaan van anywhere van, laten we zeggen, illegale valutatransacties naar human trafficking, underage prostitution, dingen die gewoon buiten de scope van dit gesprek vallen. Dus ik zal het eerder hebben op dingen, handelstransacties die een beetje normaal zijn, quote-unquote, dingen zoals effecten van minimumloon, effecten van environmental regulations bijvoorbeeld, en hoe dat allemaal effect heeft op menselijk gedrag. Dus dingen als prostitution, drug gangs en zo, dat blijven even buiten de scope van dit gesprek. Oké, dus hoe je het kan zien is, er is altijd een vraag en aanbod van goederen en diensten. En wanneer alle honderden duizenden vragers en aanbieders van diensten en goederen bij elkaar komen, komt er een prijs tot stand. En die prijs is dan over een periode van tijd komen te ontstaan. Dus mensen geven goederen, mensen vragen die goederen, en uiteindelijk komen ze tot een prijs, en dat wordt beetje bij beetje adjusted steeds wanneer mensen zien dat er een hogere vraag is aan die goederen, lager aanbod bijvoorbeeld. Dus zeg maar, prijzen zijn evenwicht, er is evenveel vraag als aanbod, oké, dat is de prijs. Wanneer er meer aanbod is van goederen plotseling, dus er is overschot van goederen, dan gaat de prijs omlaag. Wanneer er meer vraag is naar goederen, dus er is een schaarste, dan gaat de prijs natuurlijk omhoog. En dat zijn undeniable facts van economics. Die dingen kan je gewoon niet onderaan. Maar wanneer, zeg maar, een derde factor erbij komt, zoals de effecten van een black market die het laat ontstaan. Dus zeg maar, er komt een wet dat je niet mag handelen in valuta, bijvoorbeeld. Of laten we gewoon het abstract nemen, er komt een wet dat US dollars niet meer worden toegestaan in een land. Er gaat nog steeds een vraag zijn naar die goederen. En wat gebeurt er dan? Je creëert dan een soort van onderwereld waarbij die diensten nog steeds worden aangeboden. Dus gewoon omdat je een wet hebt gemaakt, wil niet zeggen dat je de realiteit gaat veranderen. En dat je mensgedrag gaat veranderen, alhoewel je het wilt. Dus dat is basically hoe ik black markets zie. Er zijn gewoon een wereld onder de officiële wereld, waar dingen gewoon doorgaan zoals ze gingen.
Ja, dus eigenlijk samengevat hoe ik het zie, en ook naar jou geluisterd te hebben. Er is niet veel verschil, tenminste, naar mijn mening, tussen een black market en een vrije markt. De black market functioneert nog steeds volgens dezelfde mechanismen als een vrije markt, waar de prijs wordt bepaald door vraag en aanbod. En het is gewoon het enige of het belangrijkste verschil dat ik daarin zie, is dat het buiten de regel of een regulation is bepaald door een derde partij die eigenlijk de markt van buiten wil beïnvloeden. That's at least how I see it.
Exactly, ja. Yeah. Ja, dus een black market is dan de afwezigheid van de vrije markt.
De afwezigheid? True.
Nou, ik zou niet direct zeggen de afwezigheid van een vrije markt, want het functioneert als een vrije markt, maar beïnvloed door een beperking gesteld door een externe factor, zoals een bedrijf of de overheid of een regel, whatever. En Moira did an analysis on supply and demand, mungkin just to you know the conversation beja mer te pohon tema kelalat tu for build ni mafan a good of product, mungkin race lalat tu race ni mo. So of ya kelai kontroversial kan met valuta.
Eh, no, laat het simpel houden.
Laten we even starten met race. Ja, dus in feite, in een vrije markt heb je dat... je productie oost... in een jaar heb je, laten we zeggen... 10.000 zakken of 10.000 kilo aan race. En daarbij komt er een bepaalde prijs tot stand. Klopt, want je hebt een set supply en aan de hand daarvan hoeveel mensen willen eten. Zelf, 10.000 kilo, 1.000 mensen. En heel eenvoudig gesplit, 10 kilo per persoon en daaraan is dan een bepaalde prijs aan verbonden.
Ja, exactly. And, of andere mensen doen het ook. Je neemt je kostprijs en dan neem je een marge erop. En dan heb je dan uiteindelijk je verkoop.
Yes, but just for the sake of simplicity, gewoon om dit een beetje te illustreren. And next year, er is een pech en je oogst is verminderd en je hebt nu maar de helft ervan, 5.000. Dus je supply is eigenlijk gehalveerd van 10.000 naar 5.000. Maar je hebt nog steeds diezelfde 1.000 mensen die willen kopen. Dus om die verhouding in balans te houden, de mechanisme hoe die vrije markt zou werken, in de ideale situatie, is dan... eigenlijk een omgekeerde. Dus er is je demand, je supply is gehalveerd, je demand is constant, dus dan gaat de prijs eigenlijk verdubbelen, omdat mensen meer gaan, als het ware, competen voor dezelfde goederen. Right?
Precies, ja.
En de black market element zo in deze situatie kan geïntroduceerd worden, bijvoorbeeld als er een regel komt van, ze zeggen, je moet je reis nog steeds verkopen voor de initiële prijs toen de supply 10.000 was.
Ja, precies. Ja. Want ze gaan komen met de reden dat je het volk aan het uitbuiten bent. Mensen kunnen het niet betalen. Dus ze gaan met goede intenties komen en zeggen dat je mensen dat je een bepaald prijs moet hanteren. Misschien gaan ze je een subsidie geven later on of zo, maar dat is heel abstract. Maar ze bedoelen het wel goed.
Maar wat ik daar verkeerd zie gaan is eigenlijk, je zet een, als je gewoon naar physics krijgt, een kracht uit op iets dat eigenlijk weer naar zijn natural state wil gaan, die balans. Maar je voert de externe kracht en waardoor je resistance gaat krijgen en men wil overleven. Dus ze gaan kijken van hoe kan het anders. Want als ik hier reis heb met dit, bij wijze van spreken.
Ja, precies. En wat het idee van schaarste is eigenlijk heel goed. Want het geeft een signaal dat dingen heel moeilijk te verkrijgen zijn. Als je mensen het beeld geeft dat dingen nog steeds volledig verkrijgbaar zijn, dan gaan ze het misschien verspillen. Ze gaan er niet zuinig mee om. Terwijl ze eigenlijk dat wel zouden moeten doen. En als de vrije markt zou werken en prijzen zouden verhoogd worden, zou het ze juist dwingen om dat te realiseren. Maar omdat er het evenwicht verstoord wordt, wordt het signaal niet doorgestuurd naar de consument. Dus dat is natuurlijk één van de negative side effects.
Dus hun habits blijven gewoon een ander. Gewoon normaal doorconsumeren.
Ja, precies. Een ander negatief side effect natuurlijk is dat mensen gaan producten heel gauw inkopen dat er geen supply meer over is en dan gaan ze doorverkopen illegaal voor een hogere prijs. Dat gaat altijd gebeuren wanneer mensen denken dat er een schaarste is en wanneer het illegaal is allemaal goed voor hoger dan een bepaald prijs te verkopen.
En in feite is die hogere prijs dan eigenlijk de vrije marktwaarde, hoe ik het tenminste zie.
Ja. Maar nu is het geen vrije markt meer, omdat wanneer iets illegaal wordt, dan is er eigenlijk een ander systeem van incentives die daar werken. Want je hebt een employer in de, laten we het makkelijk zeggen, een bedrijf in de zwarte markt moet veel hoger eigenlijk gaan vragen voor hun producten, omdat er een onzekerheidsfactor daarbij komt, which is, als ze gepakt worden, gaan ze de gevangenis in. Dus ze moeten een prijs hanteren dat die risico een beetje kan mitigeren. Dus ze willen misschien niet in, ze willen misschien niet werken met een prijs van 10 SRD bijvoorbeeld. Maar als ze als ze het kunnen verkopen voor 15, dan gaan ze zeggen: oké, het is de moeite waard. Het is niet zo erg als ik daarvoor naar de gevangenis ga, want ik ga zoveel winst maken. Het maakt niet zoveel uit. Ik ga het risico wel op me nemen. It's worth it. Waardoor eigenlijk je geen vrije markt hebt. Je hebt dan eigenlijk een onevenwicht en mensen gaan erop spelen. En het factor van onzekerheid en het factor van risico en illegality van het heel geval gaat op de prijs komen. En dat alles had heel makkelijk gewoon mitigated kunnen worden als je de vrije markt zou laten werken en je zou de prijs laten verhogen in zijn geval.
Tim, any thoughts on this? Hoe? Ja, je had laatst ook een soort consumerprijsindex gemaakt van bepaalde producten. Heb je anything gemerkt hoe als er bepaalde elementen, factoren dat kunnen leiden tot de zwarte markt daarin kunnen zien? Toen je dat deed?
Dus,
Is iemand?
ik ben er. Hoor je me? Dus wat ik had opgemerkt is dat sinds de overheid een beetje fors had gezet op de dollar, dat in die eerste geval van die COVID, daar begonnen die prijzen omhoog te gaan. Dus die kostprijzen van die producten, toch? Dus dat had ik wel opgemerkt. Maar ik weet niet, als het dus door die COVID kwam, of door misschien COVID, dat die producers van het buitenland ook misschien minder produceren of zo. Dus ik weet niet of het van buiten kwam of van binnen of beide, je weet het.
Dus hoe ik het zie, heb je eigenlijk
Ja,
daar
precies.
twee factoren die spelen eigenlijk. Aan de andere kant suppliers van import, via import. In een zekere mate omdat er minder internationale handel, de ports are closed. Zodat dat is eigenlijk puur een supply shortage. Dat zou kunnen zorgen voor die prijsstijging, right? Dus dat zou eigenlijk een vrije marktmechanisme zijn. En
Ja,
aan de
precies.
andere kant
En daar zie
gebeurt er
je.
simultaan die regeling van de overheid dat bepaalde dingen een bepaalde prijs moeten behouden. En dat is
Precies, ja.
die externe factor dat die druk zet op die markt. Zoals je het had beschreven, net, right?
Precies. Ja, klopt helemaal. En dus wat gebeurde is dat één, mensen gingen massaal dingen hoorden, want ze dachten oké, het land gaat afsluiten, je had niets meer kunnen vinden, dus mensen gaan massaal dingen kopen. Maar wat de ondernemers, wat de winkels dan probeerden te doen, is ze zien plotseling honderden mensen in hun winkels komen en ze weten dat ze pas volgende week of over 2 weken weer nieuwe producten gaan krijgen. Dus wat gaan ze doen? Ze gaan hun prijzen natuurlijk verhogen, want anders gaat iedereen alles kopen. En als mensen dan over een paar dagen komen, gaan zij niks kunnen vinden. En wat gaat gebeuren als mensen in hun winkel komen? Ze zoeken iets, maar ze vinden het niet. Ze gaan boos worden, ze gaan klagen en ze gaan niet meer naar je winkel komen. En je gaat onherroepelijke schade krijgen aan je naam. Dat wil je niet hebben. Dus om mensen te behouden, ga je prijzen moeten verhogen. Niet omdat je wilt, maar omdat je zoveel als mogelijk klanten tevreden wilt stellen. Maar, en wat gebeurt dan? De overheid ziet dat je prijzen verhoogt. Je mag prijzen niet voorbij een bepaald niveau zetten. Dus, wat komen ze doen? Ze komen je sluiten, ze komen je een boete geven, whatever. Oké, wat gebeurt nu? Je hebt minder winkels dan, omdat ze gaan protesteren. Dat omdat jij je in leven wilt blijven, jij wilt je klanten blij maken. Dat ze de overheid jou kan sluiten. Dus in protest ga jij jouw deuren ook sluiten, want je wilt je supply behouden. En dan krijg je een heel parallel alternate systeem, waarbij je dan minder goederen hebt in dienst, omdat die winkels gesloten zijn. En mensen willen nog steeds hun producten kopen. Dat is natuurlijk een gevolg van die black market. Er is natuurlijk een externe shock, dat niet door de overheid is veroorzaakt natuurlijk, maar die effecten worden veel erger omdat die wetgeving er druk op uitoefent.
Ja, dus terug naar de... ik weet niet waarom ik naar die natuurkundige forces denk, maar je zet die extra force en ja, de reactie is nog groter weer. Dus, dat heb je weer.
Ja.
Maar wat ik me ook even afvraag is, op basis waarvan die instanties, de overheid, whatever, ik weet niet wie die prijzen bepaalt, bepalen ze de prijzen eigenlijk van bepaalde goederen? Hoe gebeurt dat? Maar ik weet, als je
de overheid
Sorry, go.
Nee, de overheid bepaalt geen prijzen natuurlijk. Het zijn de leveranciers die het bepalen. Zij hebben hun kostprijs en ze nemen een gebruikelijke winstmarge erover. Als het een competitive industry is, zoals, I don't know, toiletpapier of zo, dan kan je heel weinig winstmarge daarop zetten. Want als je meer winst gaat willen maken, dan ga je consumers niet bij jou komen, ze gaan naar een concurrent. Maar als je bijvoorbeeld een luxe goed hebt, iets dat moeilijk te vinden is, je zit in een niche onderneming, dan kan je hoge winsten maken. Maar oké, laten we gewoon zeggen, je hebt je kostprijs en je neemt een bepaald marge winst erbij. Zo kom je aan de prijs. Yeah. En soms vindt de overheid dat die marge te groot is, want ze vinden dat je je klanten gaat uitbuiten.
Ja, dus dat is mijn concern eigenlijk, die marges. Wat maakt, of op basis waarvan, ja, kan... Welke grondige reden kan de overheid aangeven dat, oké, voor zo'n product, je marge mag niet meer zijn dan zo'n percentage?
Ze gaan ervan uit, ze hebben categorieën van goederen. Je hebt basisgoederen, je hebt luxe goederen. Ik weet niet hoe ze gaan gecategoriseerd worden, maar dingen als alcohol bijvoorbeeld. Dus daar hebben ze zogenaamde acceptabele prijs. Categorieën voor allemaal. En hoe ze aan die categorieën komen, hoe zij bepalen wat goed voor jou is, I really don't know.
Ja, want dat is ook een beetje interesting, right? Want aan de andere kant, beperk je, dit is niet misschien direct invloed van, oh, ik zet zo wet en dan krijg je dit, maar it implies effects on a longer term, right? Want je beperkt die ondernemers in hun ability om vrij te bewegen. Door bepaalde maximale marges te kunnen zetten. Dus voor sommige ondernemers zou het niet interessant zijn om in een bepaalde industrie te zijn. Omdat ze beperkt zijn aan zo'n maximale winstmarge dat ze mogen doen. Dus daar creëer je dan al een soort andere zwarte markt. Als ze toch in die industrie willen gaan. Dat misschien op een macro niveau anders uitspeelt dan wat men dagelijks ziet.
Ja, precies. Zie jij dat veel gebeuren, Tim? Dus bij jou in de winkel?
Dat ze je prijzen beperken?
Ja, of hoe mensen dan proberen aan te passen aan de wetten of... Hoe mensen proberen te spelen met die cijfers, gewoon zodat zij hun producten nog steeds kunnen afzetten.
Dus er zijn. Je hebt primaire goederen. Dat zijn volgens mij rijst, aardappel, brood en zo. Daar hebben we, is er een regel dat je maar een bepaald percentage aan winst moet maken. Ik ben vergeten hoeveel het is. 15 of 10% mag je erop maken. En die andere producten, dus importproducten, dat, daar zijn er geen regels, volgens mij. Maar wat ik wel heb opgemerkt, of tenminste wat ouders moet vertellen, is dat de Chinezen spelen met hun winstmarges. Vroeger was die normale winstmarge 20-25% op je producten. Maar de Chinezen gaan gewoon naar 10%, 5%. Gewoon zodat die klanten dan naar hun komen. Maar wat de Chinezen dan besparen is eigenlijk werkkracht. Want ze gebruiken hun familie gewoon om in de winkels te staan. Waardoor het geld gewoon binnen blijft. Waardoor ze eigenlijk geen grote kosten hebben voor werknemers. Dus ze besparen aan salaris. En misschien ook aan stroom, dus airco. Ik weet niet of alle Chinese supermarkten airco hebben, maar als er geen wel veel daar. En als ze geen grote vriezers hebben en ijskasten of zo, dan besparen ze ook wel daar. Maar
kijk, je zegt iets heel mooi, hè. Dus hoe die Chinese winkels het dan doen, is hoe zij hun prijzen hebben verlaagd in een vrije markt, is omdat het aanbod van Chinese winkeliers is sterk toegenomen.
Yeah.
Dus er is veel meer concurrentie.
Yeah.
Dus wat zij dan hebben moeten doen, is zij hebben hun winstmarge moeten verlagen. En als stel dat de overheid dan zou komen en ze zou eens verplichten van jou om te zeggen, oké, okay, je prijzen zijn te hoog. Een winstmarge van 25%. Je buit het volk uit. Je kan dat niet maken. Verlaag je winstmarge naar 10-15%. Dat zou een hele ripple effect hebben op de rest van de economie. Waar nog meer negatieve effecten zouden komen. Maar nu, het is misschien langer termijn. Het is een periode van 20 jaar misschien geweest. Dat die Chinese winkels zodanig zijn vermeerderd. Maar dat heeft ervoor gezorgd dat prijzen verschrikkelijk zijn verlaagd.
Yeah.
En dat effect heb je met de vrije markt in plaats van een government-regulated system.
Yeah.
Want er zou een winkel kunnen zijn en zeggen, oké, okay, nee, ik wil 25%, ik kan niet leven van 25% winst. Ik moet 30% maken. En je ziet, oké, okay, jij hoeft 30% winst, maar andere winkels, ze nemen 10%. Wat gaat gebeuren? Je bent koppig, je gaat failliet. It's gonna happen. Maar wat gebeurt met de overheidswetgeving als ze zoiets maken? Je creëert een ripple in the system. Je creëert inefficiëntie.
Yeah.
Maar die mensen hebben geen skin in the game. Die politici hebben geen skin in the game. Ze willen gewoon re-elected worden. Ze denken misschien een jaar of 2 jaar, 3 jaar tot re-elections weer komen. En dan gaat het spelletje weer rond. Ze denken niet aan de lange termijn effecten daarvan. En zij zijn niet direct verantwoordelijk voor de negatieve gevolgen ervan. Dus dat effect krijg je. Dus ik zeg niet dat winkeliers en de vrije markt altijd een perfecte systeem hebben van prijzen. Want je ziet bijvoorbeeld dat er een tekort is aan goederen in zo'n pandemic. En de winkels zouden daarop eigenlijk moeten inspelen. Maar dat gebeurt niet altijd. Dus er is een inefficiëntie. Dus de vrije markt heeft in een sens gefaald.
No, ik zou,
maar
ik zou niet per se zeggen gefaald. Want ik zie het, er is meestal een delay voordat er iets aangepast wordt. Want je
Juist.
Moet in acht nemen hoe de situaties, evenementen, wat er ook gebeurt. En het neemt tijd voordat dat propageert naar een actual product. En wat je nu is, dat er plotseling die pandemic heeft ervoor gezorgd dat er plotseling direct kort van supply is. Dus het is niet gradually gebeurd dat incrementeel bepaalde veranderingen of die veranderingen waren eigenlijk in het niet merkbaar. Maar nu is het direct 0 to 100% gegaan. Dus dat valt dan
yes,
op.
Ja, dat is een goed tegen haar. Ja, precies. Maar wat gebeurt dan als die winkels niet genoeg supply hebben of er is geen demand, die mensen gaan failliet. Dus dat is gewoon een natural effect van de vrije markt. Dat effect heb je niet wanneer politici denken dat ze de economie beter weten te beheersen dan het gros van vragers en aanbieders.
En een thought dat nu eigenlijk in me opkomt, hoe vertaalt dit zich naar diensten? Want diensten zijn niet echt physical producten. Bijvoorbeeld een tuinman of wat voor andere diensten hebben.
Yeah.
Ja, gewoon any service-based dienst of een marketing, yeah. A consultant. Hoe?
Mm-hmm. Dat is een heel goed punt. En dan gaan we naar een van mijn absolute favorite topics. En het is controversial. And I don't care. Het gaat over minimumloon. Mm-hmm. Dus je hebt supply and demand bij alles. En zelf op de arbeidsmarkt. Dus je hebt employers die hun arbeid leveren. Dus dat is dan de supply van arbeid. En dan heb je dan bedrijven, employers, die vragen naar arbeid.
De demand.
Oké, dus... Juist, de demand van arbeid. En hoe die mensen dan samenkomen. En laten we zeggen, de prijs van arbeid is dan een salaris of een loon. Dus zeg maar, er is een tekort aan medical professionals nu. Dus hoe de vrije markt zou inspelen daarop is, ze zouden een hoger salaris aanbieden voor mensen die het zouden willen solliciteren. Gewoon om het tekort op te vullen. Alright? Dus zo werkt het systeem eigenlijk. Precies net als bij goederen. Maar zeg maar dat nu de overheid komt en ze zeggen... Mensen, het loon die je geeft aan je personeel is veel te laag. Je kan niet ermee overleven, zeg maar een salaris van 500, 600 SRD per maand. Je kan niet ervan overleven. We gaan een minimumloon introduceren. En je minimumloon gaat ervoor zorgen dat je zeg maar 800, 900 SRD gaat verdienen per maand. Geweldig, iedereen juicht, behalve natuurlijk de employers. Ja. Wat je dan creëert is dat mensen die eigenlijk laag geschoold zijn, mensen die eigenlijk niet het productiviteitsniveau hebben, ik zal het heel voorzichtig zeggen, die mensen hebben de productiviteit niet dat ze 900 SRD quote-unquote waard zijn. Want ze leveren niet genoeg productiviteit aan het bedrijf om dat salaris te kunnen krijgen. Wat zij leveren aan het bedrijf is misschien 500 of 600 SRD waard. Daarom krijgen ze dat geld. Dus wanneer de overheid dan komt en zegt, je verdient eigenlijk, je employer moet je 500, 600 betalen, maar nu moet hij 900 betalen, ja, dat heeft het bedrijf geen keus. Ze gaan je moeten ontslaan.
Yeah.
Oké. Okay. Wat de overheid dan misschien gaat doen is, ze gaan zeggen, oké, je mag je employees niet ontslaan. Oké, okay? Dus ze denken, ze hebben één probleem veroorzaakt, ze gaan het probleem snel oplossen. Oké. Okay. Wat gaat je employer dan doen? Ze gaan zeggen, oké, je werkt nu misschien 20, je werkt 40 uur in de week. Oké, ik kosten moeten besparen, want ik ga niet zomaar extra geld betalen voor een arbeider. Dus in plaats van 40 uur per week, ga je nu 30 uur per week moeten werken. Dus uiteindelijk gaat hij toch minder verdienen. Oké, de overheid gaat dan misschien komen en zeggen, oké, we hebben nog een probleem. Hoe gaan we dat oplossen? Oké, een bedrijf mag employers niet verplichten om minder te werken. Je moet minimaal zoveel uren werken bij dit bedrijf. Oké, probleem opgelost. Wat gaat het bedrijf nu doen? Ze gaan zeggen, oké, ik ga niet zoveel investeren in hygiëne in het bedrijf. Dus nu is er een risico om hier te werken, maar ik moet kosten besparen. Ik moet leven op mijn winst. Want nu kost het me geld om een employer te hebben, dus ik moet ergens dat geld vandaan krijgen. Dus zo gaat het steeds door en door. En je hebt zoveel dingen waarmee een bedrijf kan spelen. Ze kunnen je healthcare kunnen ze verminderen. Ze kunnen, laten we zeggen, sommige bedrijven hebben scholingsprogramma's bijvoorbeeld. On-the-job trainingen. Die gaan ze ook verminderen. Dus je hebt zoveel dingen waarmee ze kunnen spelen. Gewoon zodat ze hun kosten laag kunnen houden. En als de overheid komt en ze zeggen dat je iets niet kan doen, er gaat een manier zijn dat je dat op de zwarte markt als het ware gaat doen. Dus hoe een bedrijf dan speelt met de kosten voor arbeid, kan je een zogenaamde black market noemen.
It's a, yeah, that's a very interesting way of putting it. Ik heb er ook zelf niet zo ver aan gedacht, maar interesting. En ja, ik kan het definitely zien gebeuren, vooral de restaurants en die winkeliers, daar merk ik op, BOG sluit dit. En ja, dat denk je, wat zijn de onderliggende redenen voor deze dingen. En dit zou eventueel een van ze kunnen zijn. But you don't know, right? You don't know.
Het klopt helemaal. Hè? Het moment dat je mensen forceert om iets te doen, gaan ze een uitweg proberen te vinden.
Okay, and then let's take it a bit higher. Want dat is dan een beetje employer-employee. Dat is meer like grondarbeid. Ik laat het een beetje grof gezegd zo noemen.
Mm-hmm.
En
ja.
Laten we een range of een categorie nemen van bedrijven die, zeg maar, ze zijn in een business die sowieso betalen ze, je hebt medische sector aan opgenoemd, maar laten we zeggen IT, marketing, consulting is wat ik heb gemerkt veelal opkomend en ook beter betaald. Dus zij hebben niet echt de issue van minimumloon, voor zover ik het weet. Want ze willen ook quality mensen hebben die die dienstverlening kunnen geven aan hun klanten.
Ja.
Hoe zie jij dat naar die klasse propageren? Laten we de huidige situatie nemen. Met die sudden cut in supply van diensten. Want plotseling heeft niemand meer marketing nodig voor een billboard of trainingen voor hun employees over change management of whatever.
Ja, het is heel simpel. Er is minder vraag naar bepaalde diensten als mensen moeten besparen op hun kosten. Dus wat gaat gebeuren? De vraag naar hooggeschoold arbeid of arbeid dat niet essentieel is voor korte termijn, dat gaat dan dalen. En wanneer dat gebeurt, dus of ze gaan mensen minder betalen, wat heel moeilijk eigenlijk is, of ze gaan mensen gewoon ontslaan of hun arbeidsovereenkomst even op hold zetten. Dat ze gaan spelen met alle ruimte die ze hebben, gewoon om te kunnen adjusten voor wat nu gebeurt in de wereld. Beantwoord dat je vraag? Of wilde je iets specifieker hebben?
Nou, ik snap het op een bepaalde. Het is een self-reinforcing mechanisme. Maar ja, het is nog steeds challenging. Want plotseling is de demand zo verlaagd. Dus je zit nu echt met werk, zonder werk, laat zo zeggen. Ik wil niet direct gaan naar unemployment, maar mensen zitten gewoon zonder werk. Dus ze willen het misschien doen, mm-hmm. maar ze kunnen het niet. En hoe zie je het? Zo, al die voorbeelden die je aangehaald, waar de overheid ingrijpt, creëert steeds meer stress op de situatie, waardoor de effecten steeds aan de andere kant negatiever en groter zijn. So what you say, ze moeten gewoon een beetje hands-off zijn en de situatie gewoon let it play out as it is, totdat de pandemic en zo voorbij is en dan kan de economie naturally recover. Ik denk dat een beetje een praktische course of action zou zijn.
Ik zou zeggen, want als we het vanuit het perspectief van de overheid gaan checken, is de overheid heeft eigenlijk geen geld om dingen te doen. De overheid heeft maar twee manieren hoe ze aan geld kunnen komen. Eén, ze gaan het uit belasting halen uit de mensen. Ze gaan het persen uit mensen die nu al weinig geld hebben, to begin with. Of ze gaan het doen middels inflatie. En daarmee bedoel ik dan gewoon money printing. Dus ze gaan bijvoorbeeld een stimulation plan announcen. Ze gaan allerlei bedrijven in stand blijven houden. En ze gaan dat doen door de centrale bank te vragen om dat geld te printen. En dat gaat natuurlijk ervoor zorgen dat de inflatie gaat komen. Maar tenminste gaan die bedrijven in stand gehouden worden. Dat is niet de juiste oplossing. Dat is een politieke oplossing dat op korte termijn dingen gaat oplossen. Want je kan mensen niet zeggen dat je ze gaat helpen door niets te doen. Mensen gaan het niet accepteren. Omdat ze al zodanig verwend zijn geworden. Maar het is heel moeilijk om mensen dan te zeggen, je gaat het probleem oplossen door niks te doen. Maar dat is de juiste oplossing.
In dit geval, je wil de black sheep zijn om het onpopulaire besluit te nemen. En vooral hoe er elections ook zijn.
Precies, ja. Dus, en vooral hoe alle andere landen dat ook doen. Dus als jij op je principes gaat blijven staan als land en je gaat zeggen, mensen, dit of ik ga het uit belasting uit je halen, wat erg is, of ik ga het geld printen voor je. Je gaat mensen die opties geven. En je gaat zeggen, geen van ze gaan eigenlijk dat probleem oplossen. De oplossing is gewoon, wait it out, het gaat eventjes pijn doen. Maar daarna gaat het veel beter zijn dan als wij iets hadden gedaan toen der tijd. Want dat is het punt. Je gaat niet zeggen dat de vrije markt je problemen gaat oplossen. Je gaat zeggen, de vrije markt gaat je problemen oplossen beter dan wat een extern orgaan kan doen.
Mm-hmm.
Oké? Okay? En dan gaan mensen boos worden en ze gaan kijken naar Amerika en Europa en Japan, waar de massieve stimulation programs zijn. Precies, ja. En dan gaan ze zeggen, ja, als zij het kunnen doen en zij zijn de leiders van de wereld, waarom kunnen wij het niet doen? En dat gaat nog meer druk creëren op deze overheid.
Ah, ik ben ook eens met op dat gebied, tenminste, van jouw point of view. Het is take the pain now en wees een beetje creatief, wees een beetje zuiniger. En wanneer de situatie zich normaliseert, zijn de effecten of de nagevolgen niet diep. En kan je makkelijker eruit klimmen.
Mm-hmm. Ja, en het gaat je leren dat je voorbereid moet zijn voor dit soort gevallen. Je had meer moeten leren sparen. Je had niet zoveel moeten spenden. Je had niet zoveel moeten lenen. Het kan eigenlijk een breder perspectief geven aan mensen. Ik ga niet zeggen dat het goed kan zijn voor mensen. Want people are suffering, people are dying. Ja. Weet je?
Uiteraard.
Maar er kan een silver lining zijn waarbij mensen betere economische decisions zouden maken.
Mm-hmm.
Zou jij je patroon aanpassen na dit heel geval,
oh,
Tim?
Shit.
Je spending pattern of zo?
Battery low.
Dan neem ik even over met Tim. Tim?
Hi, hoor je me? Hallo?
Mm-hmm.
Hi. Mijn spending pattern is nog steeds hetzelfde. Maar ik zal spending pattern pas veranderen, want dus in mijn eigen boommarkt, nadat ik een boom heb gehad, en ik heb de assets in die boommarkt geallockeerd. En daarna komt er een bear market.
Ja. Yeah.
En met die gereallockeerde assets kan ik koop ik weer eigenlijk die originele waarde. Dus als ik bijvoorbeeld 100 Apple stock zet, dan koop ik weer die 100 Apple stock. Maar dat overige, wat het verschil dat ik heb gemaakt van die bull en die bear, dat gaat voor me bepalen als ik mijn leven standaard kan verhogen of niet.
Oh, oké. Okay. Dus bij jou is, omdat jij altijd verantwoordelijk, of laten we zeggen, niet altijd, de afgelopen jaar ben jij heel verantwoordelijk omgegaan met je geld, waardoor zo'n geval dus niet zo'n shock is geweest dus voor jou als voor andere mensen. waardoor het geen gigantische les is voor jou, zoals voor andere mensen, klopt dat? Hallo?
Hallo, hoor je me? Nee.
Yes.
Ah, dus je hebt dus het geval van, dus van die pandemic bedoel.
Ja, precies.
Mijn les heb ik geleerd in 2018.
Oh,
ja,
oké. Okay.
Want daar was mijn beermarkt.
Yes, ja, yeah, jij bent een crypto asset. Ja, yeah, dat was pijnlijk. Oké. Okay. Maar dus ik zal me inbeelden. Hè. Mensen die nu paycheck to paycheck leven, ze zijn gewoon een rokkemang. Weet je, ze bouwen huizen of zo. En dan nu zien ze plotseling, ja, er is geen vraag meer naar dit soort arbeid. Je hebt al die tijd paycheck to paycheck geleefd. Je hebt niets gespaard. Je denkt, je zou het kunnen maken. Je kan het gewoon maken paycheck to paycheck. Weet je, nu geeft het je veel breder perspectief op het leven, dat je een beetje apart gaat zetten. Misschien, al is het niet veel hoor, misschien 5%, 10%, maar dan heb je tenminste iets, een zoethoudertje voor een paar weken, voor het geval de wereld weer een beetje op zijn knieën moet gaan staan.
Ja. Yeah.
Heb jij dat opgemerkt bij jouw vrienden? Of zijn ze ook een beetje als jou, dat ze niet leven boven hun means?
Ik zou het niet weten hoor, maar ik zie niet. Dat ze spenden dus veel in de zin van veel shoppen en veel uitgaan en zo. Maar ze spenden wel veel wat eten betreft. Dus dat wil je elke avond. Te bestellen. Of
ja, exactly.
Marijuana.
Mm-hmm.
Alcohol.
Ja. Even iets wat ik weer wilde zeggen over black markets, hè, is dat er is een soort van vrijheid in de vrije markt. Daarom heet het de vrije markt. In de zin van, als er een bedrijf is, in plaats van 20% winst. Ze maken, vinden ze willen 30% winst maken. Wat gebeurt is, een consument gaat het gewoon niet kopen.
Ja.
Heel simpel. Ik bedoel, niemand forceert ze om het te kopen. Het is heel simpel. Maar het moment dat de overheid komt en ze zeggen dat iets een bepaalde prijs heeft, dat is de prijs van een goed. Wat het eigenlijk doet is, het forceert het hele land om zich te houden aan die wet. Waardoor het niet meer vrij is. Je wordt gedwongen. En als je het niet eraan houdt, je vindt, ik als ondernemer, ik moet een bepaalde winstmarge hebben. En met zo'n prijs kan ik gewoon niet leven. Dus wat gebeurt als je het toch doet? Je gaat in de gevangenis. Dus dat is toch, er zijn twee manieren dan om de markt te ordenen. Eén is via de vrije markt. En de tweede is via overheidsregulation.
Ja, via force.
En er is zo'n het is zo'n groot verschil dat ik me niet kan inbeelden. En het is niet efficiënt. Want bijvoorbeeld Peter Schiff, zijn vader had de analogy dat de overheid is net als wanneer je bloed nodig hebt. Dus dan haal je bloed van één hand en dan zet je van één arm en dan zet je het in die andere arm. Maar in het proces ontdek je dat er een gat is in die transfusion en dat een kwart ervan gewoon lekt op de vloer. Dat is overheid. Want de overheid denkt dat ze dingen beter weten te reguleren, terwijl ze gewoon assets allokeren van één kant naar de andere kant. Ze maken een ander gat om het eerste gat dicht te maken. En wat gebeurt er dan is, al die dingen die de overheid dan doet, komt ten koste van de ondernemer. Dus in de tijd dat de overheid al die wetgeving heeft gemaakt om processen efficiënter te maken, had de ondernemer kunnen investeren in research and development, ze hadden hun producten misschien beter kunnen maken, waardoor de consument op lange termijn dan better off zou zijn. Maar nu is er zo'n weird systeem met allerlei preserve incentives, waarbij het de markt niet de kans heeft gegeven om efficiënter te gaan werken. Dus je verliest zoveel productiviteit, gewoon omdat de overheid vindt dat ze een korte termijn oplossing willen hebben voor iets dat misschien een serieus probleem kan zijn.
Sorry guys.
Yo, Diego. No, it's okay. It's okay. Dus we spraken ze net erover dat een vrije markt het dwingt niemand om zich te houden aan die regels. Als je iets niet wilt hebben voor een absurde prijs, dan koop je het gewoon niet. Maar het moment dat deze wetten in werking treden, het dwingt een ondernemer om een bepaalde prijs te hanteren. En wat dan gebeurt is, het geeft die ondernemer niet de kans om zijn winsten te herinvesteren om zijn dienstverlening beter te maken. Om verder nieuwe en betere producten te ontwikkelen en lagere prijzen te hebben. Dus niet alleen heb je een soort van double effect, waarbij de overheid een soort druk uitoefent op het systeem, waardoor er nu inefficiënties zijn. Er is een soort sunk cost, waarbij als ze het niet hadden gedaan in the first place, dat de ondernemer zou hebben geïnvesteerd in betere producten en diensten. Dus je maakt het tweemaal zo erg eigenlijk voor de mensen.
Yeah.
Wat vind je daarvan, Diego?
Ik heb het een beetje gemist, maar voor wat ik daarmee heb gevolgd, voor wat je hebt gezet, ik kan me wel daarin zo'n beetje terugvinden. Want als in die effecten, je forceert ze in een positie eigenlijk van met limited options, als het ware. Waardoor ze meer gaan kijken naar survival instead of innovating en eigenlijk product of dienstverbetering.
Precies, ja, ik ben het helemaal eens hoor.
So, ik weet niet waarover jullie daarvoor hadden gesproken, maar mijn audio, ik kreeg gewoon constante feedback loops. Dus hopelijk is jouw recording nog aan de.
Don't worry.
Dat vind ik ook de standpunt. Dus, maar dat is het, de psychology of mensen is. Ja, en ook vooral de lower en middle class. Ze zijn nu zo dependent on beslissingen en dingen die de overheid doet geworden. Dat je echt maar een kleine groep hebt die in staat is om bepaalde dingen te kunnen doen met die vrijheid.
Ja, klopt helemaal. Je krijgt een soort pervert effect als je mensen afhankelijk maakt van je systeem. En dat hoe langer je mensen in dat systeem houdt, hoe erger het wordt en hoe erger het wordt. En dat mensen niet eens meer weten wat vrijheid is. Want zoals in Amerika, freedom of speech daar is zo standaard dat als je hoort dat in Europa er geen freedom of speech is, dat je naar de gevangenis kan gaan voor een grap dat misschien verkeerd is opgevat. Zij weten niet hoe ze dat moeten conceptualiseren. En mensen in Europa tegelijkertijd weten niet dat het concept van freedom of speech bestaat. En als je mensen zo lang dwingt in een systeem van inefficiëntie, van afhankelijkheid, dan kunnen mensen niet begrijpen dat als je al die, ik zal niet zeggen handboeien, ja, laat me dat zeggen. Als je al die shackles weg zou halen, dan zouden ze zelf zien dat zij in staat zijn om alles zelf op te lossen.
Ja. Nou, cool. Gewoon om een beetje af te bouwen en af te ronden. Gewoon een beetje fun thoughts. Zou je zeggen, gewoon situatie Suriname. Would you say, What denk je van de statement? There's a black market bubble.
Ik ben daar helemaal mee eens. Of althans, ik bekijk het in een perspectief dat het sens laat maken voor mij. Laat me het uitleggen in de zin van, er is zoveel wetgeving op de banken en op het financieel systeem waarbij het geld niet, waarbij geld in Suriname, één, het komt, er is heel veel drugsgeld in Suriname en er zijn weinig plaatsen waar het naartoe kan gaan, want Suriname is blacklisted op een aantal international plaatsen. Dus mensen die geld hebben in Suriname, ja, ze kunnen niet echt veel doen met het geld. Dus wat doen ze? En ze vertrouwen de banken niet. Omdat de overheid heel veel druk uitoefent op de wisselkoers. En wanneer de wisselkoers kunstmatig laag gehouden wordt, zeg maar op 8 of 9, en het in werkelijkheid misschien rond 13, 14 zou moeten zijn, krijg je een systeem waarbij mensen hun valuta wilden houden, hun vreemde valuta's willen houden, dus ze zetten het niet bij de bank. Oké, maar mensen, geld moet iets doen. Want één, het is onveilig om je geld gewoon thuis te houden, zoveel miljoenen onder je matras of whatever. En twee, net als in Suriname, de euro heeft ook inflatie. Dus je hebt misschien 1 miljoen onder je matras, maar 1 of 2% ervan gaat weg naar inflatie. Dus wat moet je doen? En wat ze doen in Suriname is ze kopen massaal huizen. En wat gebeurt er dan? Als iedereen huizen koopt en er zijn niet genoeg huizen, zelfs de supply and demand, de prijs van huizen gaan sterk omhoog. Dus daarmee bedoel ik, er is een real estate black market bubble in Suriname, omdat mensen het banksysteem niet vertrouwen, mensen willen hun valuta houden en het geld gaat gewoon massaal naar huizen. Waardoor nu mensen die net zijn begonnen met hun leven, ze zijn net getrouwd, ze kunnen het niet permitteren om zo'n huis te kopen, omdat het gewoon stervens duur is. Dus zo zet ik je vraag in perspectief, Diego. Ik weet niet of je het zo wat bedoelt.
Oh, het was meer een thought-provoking question. Gewoon om mensen aan het denken te zetten. Maar ja, ik kan het wel zien gebeuren. Het geeft gewoon ripple effecten in verschillende aspecten. Dus
ja,
tricky.
Precies. En dat is een heel mooi voorbeeld van hoe de overheid een stabiele wisselkoers wilt houden. En het begint daar en het eindigt bij mensen die 30 jaar oud zijn en ze zoeken een huis. Ze kunnen geen huis permitteren. En dan moeten ze nog steeds bij hun ouders blijven. Dus je hebt zoveel tussenschakels en het komt allemaal uit één oorsprong. Yeah. En die ene oorsprong kan misschien 500 andere tussenschakels hebben, waar wij gewoon van nog niet op de hoogte zijn.
En wat je dan mist, die mensen, die 30-jarigers die misschien hun family willen starten, zien die link niet van de situatie waarin ze zijn en het besluit of de dingen die zijn gedaan. Omdat er zoveel tussenschakels zijn geweest.
Ja, klopt. Zij denken, oh, het bankiersysteem hier is gewoon niet goed. De banken maken het allemaal moeilijk voor het volk. De banken zijn het vijand.
En daar heb je eigenlijk die gap in communication en understanding van wat er eigenlijk gaande is. Dus,
Ja, maar ik neem aan, de banken kunnen ook niet brutally honest zijn en zeggen, de overheid maakt het moeilijk voor ons, want zij moeten goed blijven op de overheid.
Ik zeg ook niet dat iedereen slecht of goed is, maar ja, er is te veel schakels en factoren die intertwined zijn, die het heel moeilijk maken voor de endpersoon, de endgebruiker, om bepaalde dingen goed tot zich te kunnen nemen. But cool.
Yeah.
I think this was the best session so far, what the conversation with us.
Ah, ik heb genoten.
Ik hoop dat die recording goed is gekomen. I don't know what happened to my laptop. Ik hoorde al battery low in mijn headphones en dan poep. Feedback.
Aha, nou, audio is goed bij mij.
Oké. Cool. Tim, any last thoughts for you, voordat ik off sign?
No.
Alright, then I guess till the next session, guys. And then, laat me weten wanneer je die file ready hebt. Dan kan ik het publishen.
Alright.
Yes.
Cool.
Thanks,
bye, guys.
Have a good evening, I say, I guess.
Yeah. Alright. Yeah. Later.
Later.